Geliefde gemeente en luisteraars, allemaal hartelijk welkom om vanavond gewoon weer een poosje stil te staan bij de Bijbel in deze tijd die in allerlei opzichten toch een wat bijzonder en opmerkelijk karakter draagt. Coronavirus is wereldwijd heel erg ingrijpend en geeft ook heel veel vragen. Neemt ook weer erg toe in Noord- en Zuid-Amerika. We weten ook niet hoe dat zal verlopen in Europa. In ieder geval, de toekomst is ons onbekend. En als er vragen zijn, doen we er goed aan om op zoek te gaan naar antwoorden. En waar kunnen we die antwoorden beter vinden dan in de Bijbel? Het woord van God, het boek van God, waarin de Heer een boodschap heeft voor zondige mensen. Misschien komt u nooit in een kerk en luistert u vanavond misschien toevallig of misschien altijd mee. Fijn dat u meeluistert. God heeft ook een boodschap voor u. Want dat woord van God is een boodschap voor mensen. Als u mens bent, dan bent u welkom om naar die woorden Gods te luisteren. Misschien mag u lid zijn van een kerk, dan komt u ook regelmatig in een kerk. Dat is een voorrecht wat u heeft en we hopen dat de Heer dat voorrecht ook in uw leven wil zegenen. Het is een groot voorrecht als we gedoopt zijn, als we in de kerk mogen komen en als die woorden Gods betekenis mogen krijgen in ons leven. Daarnaast is het wel belangrijk dat die woorden Gods niet alleen een plek krijgen in ons hoofd, maar ook in ons hart. En dat die woorden Gods, die uiteindelijk gaan over de verlossing door Christus, want daar hebben we de Bijbel voor gekregen, om ons de boodschap te brengen van de verlossing door Christus, dat die woorden betekenis krijgen voor ons hart en voor onze ziel. Die woorden krijgen betekenis door het ware en oprechte geloof. Het is onze wens, het is onze bede, dat we dat geloof zullen begeren, dat geloof mogen ontvangen en door dat geloof mogen leven en mogen sterven. Wij gaan eerst samen zingen en we doen dat uit Psalm 25 en daarvan het 8e vers. Zie op mij een gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer. Psalm 25, het 8e vers. willen een gedeelte lezen uit de Bijbel, en wel uit het boek Samuel, waar we over nadenken. En we zijn toegekomen aan 1 Samuel 1, en ik wil u lezen 1 Samuel 1 vanaf vers 9 tot en met vers 19. 1 Samuel 1 vers 9 tot en met vers 19. Toen stond Hanna op, nadat hij gegeten had en nadat hij gedronken had, te Silo. En Eli de priester zat op een stoel bij een post van de tempel des Heren. Zij dan van ziel bitterlijk bedroefd zijnde, zo bad zij tot de Heren en zij weende zeer. En zij beloofde een gelofte en zei: de Heren der Heerscharen, zo gij eenmaal de ellende uw dienstmaagd aanziet en mijner gedenkt en uw dienstmaagd niet vergeet, maar geeft aan uw dienstmaagd een mannelijk zaad, zo zal ik dat de Heere geven al de dagen zijns levens, en er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. Het geschiedde nu, als zij evenzeer bleef bidden voor het aangezicht des Heeren, zo gaf Eli acht op haar mond. Want Hanna sprak in haar hart, alleenlijk roerde zich haar lippen, maar haar stem werd niet gehoord. Daarom hield Eli haar voor dronken. En Eli zeide tot haar: hoe lang zult gij u dronken aanstellen? Doe uw wijn van u. Doch Hanna antwoordde en zeide: nee, mijn heer, ik ben een vrouw, bezwaard van geest. Ik heb nog wijn, nog sterke drank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgegoten voor het aangezicht des Heren. Ach toch, uw dienst mag niet voor een dochter Belials, want ik heb tot nu toe gesproken uit de veelheid van mijn gedachten en van mijn verdriet. Toen antwoordde Eli en zeide: ga heen in vrede, en de God Israëls zal uw bede geven, die gij van hem gebeden hebt. En zij zeide: laat uw dienst maar genade vinden in uw ogen. Alzo ging die vrouw haars weegs. En zij at, en haar aangezicht was als haar zodanig niet meer. En zij stonden des morgens vroeg op, en zij baden aan voor het aangezicht des Heeren. En zij keerden weder en kwamen tot hun huis te Rama. En Elkana bekende zijn huis zo Hanna. En de Heere gedacht aan haar. Geliefden, we hebben de vorige keer een begin gemaakt met de overdenking van het eerste boek van Samuel. We hebben gezien hoe Elkana elk jaar opging naar Silo, waar de tabernakel stond. En dat hij daar samen met zijn twee vrouwen een offer bracht en daarna ook een offermaaltijd. En we hebben gezien hoe deze man getrouw was in de onderhouding van de geboden en inzettingen des Heren. En dat het ook vandaag voor ons een belangrijke boodschap is. De Heere geeft ons zijn woord. De Heere geeft ons de prediking. De Heere geeft ons de sacramenten. En voor zover dat het mogelijk is en kan, moeten wij die dingen ook goed gebruiken. Ondertussen rijst natuurlijk wel de vraag: waarom staat dat boek Samuel en die geschiedenis nou eigenlijk in de Bijbel? Over Hanna, Peninna, Elkana, straks Samuel die geboren wordt. Zijn naam betekent God hoort of God verhoort. Waarom staat dat boek in de Bijbel? In de eerste plaats staat dat boek Samuel in de Bijbel om ons iets te vertellen over Gods handelingen, Gods heilsboodschap in deze wereld. We weten dat het mensdom door de zonde van God is afgevallen. En nu vertelt God in de Bijbel hoe hij door de eeuwen heen voor een verlosser heeft gezorgd. En die verlosser is 2000 jaar geleden gekomen en die heet onze Heer Jezus Christus. En in het Oude Testament wordt ons verteld hoe de Heer die verlosser belooft en hoe de Heer ook keer op keer zijn belofte gestand doet. Hij is de belovende God die iedere keer zijn belofte herhaalt en vervult. Vanaf Adam is er een drager van de belofte en God heeft gezorgd eeuwenlang dat er steeds opnieuw een drager van de belofte zou zijn. In het boek Samuel komen we David tegen. Dat is ook een drager geweest van de belofte Gods. In de tweede plaats staat dat boek Samuel in de Bijbel om ons te vertellen, natuurlijk wie Samuel is en hoe de Heer hem gebruikt heeft. Paulus zegt in Handelingen 13 over al de profeten van Samuel aan. Na Mozes is Samuel een van die hele groten in de heilsgeschiedenis. Er zijn in de heilsgeschiedenis bepaalde mensen die God in het bijzonder heeft gebruikt om zijn boodschap, om zijn heil gestalte te geven. Abraham is zo'n persoon waar God zijn genade in een hele rijke mate in heeft verheerlijkt. Mozes is zo iemand, wordt wel genoemd de middelaar van het oude verbond. Een man die dus stond tussen God en het volk. Alhoewel Mozes natuurlijk niet Christus, was hij wel een middelaar van het oude verbond. Samuel, ook komt er zo wel op wat zijn betekenis is. Verder hebben we natuurlijk de apostel Paulus, de grootste apostel, de heidenapostel. En zo kunnen we in de Bijbel verschillende mensen noemen die God in het bijzonder heeft gebruikt. Trouwens, ook in de kerkgeschiedenis zijn er mensen die God in het bijzonder heeft gebruikt. We denken dan aan namen als Augustinus, die gestorven is in 430, die leefde dus in de 5e eeuw. We denken ook aan mensen als Luther en Calvijn. Dat zijn mensen die de Heer in het bijzonder heeft gebruikt om tot nut te zijn van zijn kerk. Samuel is ook zo van die, een van die mannen die God in het bijzonder heeft gebruikt. Trouwens, God heeft ook vrouwen gebruikt. Er waren in het Oude Testament ook steeds moeders van Christus. En dat zijn vrouwen die de Heer heeft bewelddadigd en opgezocht. Sarah was zo'n vrouw die een kind heeft gekregen en dat kind, het weer een kind geboren. En zo werd tenslotte de Heer Jezus geboren uit het geslacht van Abraham, van David enzovoorts. De Heer Jezus was God en mens en heeft de menselijke natuur ontvangen uit de maagd Maria. Zo zijn er dus ook vrouwen die van hele grote betekenis geweest voor het rijk Gods in deze wereld. Terug naar Samuel. Dat boek is dus geschreven om iets te vertellen over Gods grote heilsdaden, Gods belofte die hij vervult. Het boek is ons geschreven om ons te vertellen hoe die profeet Samuel, waar hij vandaan kwam, hoe hij geboren is, wat hij gedaan heeft. En Samuel heeft bijvoorbeeld David tot koning gezalfd over Israël. En David is een van die allergrootste koningen over het volk Israël geweest. En zodoende is dat boek Samuel voor ons van belang. Het vertelt ons wat God door middel van Samuel heeft gedaan. Ten slotte is het boek van Samuel ook van belang. Het is een boek wat behandelt een geschiedenis van 31 eeuwen geleden. Omdat daar allerlei aanwijzingen en onderwijzingen in staan voor het dagelijkse en praktische leven. De Bijbel is niet een boek met raadselachtige spreuken en met allerhande wonderlijke en geheimzinnige dingen. De Bijbel is een boek waarin ons geboodschap wordt over de Verlosser en in het Oude Testament de komende Verlosser. Maar de Bijbel is ook een boek waarin ons verteld wordt hoe wij tot eer van God zullen leven. En daarom bevat de Bijbel ook heel veel praktisch onderwijs. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Ik ga zelfs nog een stap verder. Er is geen boek op de wereld wat zo duidelijk en ook zo indringend ons iets vertelt over hoe wij hebben te leven. Dat moeten we wel goed onthouden. Er zijn wel eens mensen die zeggen, als je maar een kind van God bent, als je maar gelovig bent, dan mag alles. Nou, die mensen zijn vast in de war geraakt. Die moeten beter de Bijbel lezen, want God die bindt zijn kinderen aan zijn woord. En God geeft bijvoorbeeld in zijn woord de 10 geboden. Niet echt breken, niet doodslaan, niet ongehoorzaam zijn. Allemaal dingen die God heeft vastgelegd in de 10 geboden. God boven alles liefhebben. Ook heeft de Bijbel allerlei aanwijzingen voor het huwelijksleven. De brieven van Paulus gaan daarover. De Bijbel geeft ook allerlei aanwijzingen voor het gezinsleven en voor het leven tussen heren en knechten. Dus de Bijbel dringt diep door in het leven van alle dag. Want dat leven, dat moet gericht zijn op Gods eer en op gehoorzaamheid aan Gods wil. Want dat is het hoogste doel. Namelijk dat verloste mensen gaan gehoorzamen aan Gods wil. En dat ze zich keer op keer onderwerpen aan wat God in de Bijbel openbaart. En we hebben vorige keer gezien dat Elkana, ondanks heel veel zorgen in die tijd, elk jaar naar de inzetting van de Mosaïsche wet opging naar Silo en daar het offer bracht. Trouwens, dat is nog even tussendoor. Er werd in Israël heel veel geofferd. Bij allerlei omstandigheden en allerlei situaties moest een offer worden gebracht, een reinigingsoffer. Er was bijvoorbeeld iemand gestorven in de familie. En je raakte per ongeluk dat lichaam aan. Dan was je onrein. Dan moest je in afzondering leven. En daarna moest er een reinigingsoffer gebracht worden. Het kon zijn dat je, denk maar aan vrouwen, die hebben een periode. En elke keer na die periode was een vrouw onrein en moest er een reinigingsoffer worden gebracht. Het kon zijn dat je een onrein dier had aangeraakt, een varken. Dan moest je weer gereinigd worden, moest er een reinigingsoffer worden gebracht. En zo werd dat hele leven van de Israëlieten eigenlijk beheerst door het brengen van offers. En al die offers hadden maar één bedoeling. Het was heenwijzen naar de komende Messias. En al die offers met al dat bloed, het was een heenwijzing naar de gehoorzaamheid van de komende Messias. En als Elkana dan opgaat naar Silo en daar een offer brengt, dat was de bedoeling dat de vader aan de kinderen vertelde waarom ze zo'n offer brachten. En dat offer dat ging over de Messias. En dan zou die Messias, net als dat dier, die zou zichzelf offeren. Die zou zijn leven geven. En door dat leven van de Messias konden zondaren weer met God verzoend worden. Dat was de boodschap van de verzoening. En die klinkt al heel duidelijk in het Oude Testament, in het boek Leviticus, in het boek Exodus. En in al die offers die vanaf het begin van de Bijbel onmiddellijk na de zondeval zijn gebracht. Want Adam en Eva kregen van God huiden, vellen, om kleren van te maken. En die vellen waren van dieren. En God heeft hen zelf voorgedaan hoe een offer moest worden gebracht. En al die offers wezen heen naar Christus. Het gaat ook in het Oude Testament voortdurend over Christus. Elkana, Hanna, Peninna, kinderen enzovoort. Ik kreeg onderwijs over de komende Messias. We hebben deze keer een stukje gelezen. En dat gaat over Hanna. We hebben vorige keer gehoord hoe Hanna werd getergd. En op een hele oneerlijke en een hele schadelijke manier. Peninna die zei, jij krijgt geen kinderen. En dat tergde ze Hanna mee, keer op keer. En dan zien we in dit gedeelte wat ik u heb voorgelezen, hoe dat Hanna heeft geraakt. Elkana begrijpt dat niet zo goed. En we lezen dan in vers 9 dat Hanna opstaat. Nadat ze gegeten en gedronken had. En dan begint in vers 10 eigenlijk waar Hanna met haar nood naartoe gaat. Hanna is dus een vrouw in nood. Grote zielsnood. Hanna was een vrouw die de Heere vreesde. Dat blijkt wel uit het tweede hoofdstuk van Samuel. Als we haar lofzang lezen. Hanna was ook een vrouw die wist wat er bijvoorbeeld stond in de boeken van Mozes, die al bekend waren. En Hanna die is buitengewoon geraakt door wat haar wordt aangedaan door Peninna. Dus een zekere naijver tussen die twee vrouwen. Wat dat betreft polygamie, wat in de Bijbel wel voorkomt, wat God heeft geduld, maar wat wel een erge zonde is. Polygamie, hè? Dus één man met meer vrouwen is een zonde. Dat moet niet, zo heeft God het niet bedoeld. Dat geeft ook altijd problemen. Iedere keer in de Bijbel kom je daarmee problemen tegen. Polygamie. Ook hier dan weer in Elkana's huwelijk. Elkana was waarschijnlijk eerst getrouwd met Hanna. Maar Hanna bleef onvruchtbaar en toen heeft hij er maar een tweede vrouw bijgenomen. En dat was Peninna en die kreeg wel kinderen. Nou, u snapt, dat gaf natuurlijk een enorme verwijdering en wedijver tussen die twee vrouwen. En dan zien we Hanna naar de tabernakel gaan. En dan lezen we zo in vers 10 dat zij bitterlijk bedroefd is en ze weende zeer, zo bad zij tot de Heere. Misschien bent u wel eens in Israël geweest en hebt u bij de klaagmuur gestaan. En dan zie je die orthodoxe Joden bidden. En ze maken er allerlei bewegingen bij en ze mompelen zo in zichzelf. Ze hebben vaak boekjes, gebedenboekjes en oplezen. In ieder geval bidden is voor een orthodoxe Jood, en het was ook toen iets wat je heel duidelijk kon zien. En je kon dat merken aan hoe men sprak, welke gebaren men maakte enzovoort. Bidden, de verschillende gebedshoudingen in de Bijbel, maar meestal keken die Joden omhoog en deden ook hun handen omhoog. Zo bad men in de Bijbel. Wij doen het anders, wij buigen meestal onze knieën, we vouwen onze handen, we sluiten onze ogen, maar een Jood die deed dat toen op een andere manier. Hoewel ook de knielende, de liggende gebedshouding komen we wel tegen in de Bijbel. Maar Hanna gaat daar naar die tabernakel en ze bidt alleen, je kunt dat niet zien, ze huilt alleen maar. En ze maakt wat gebaren, wat wonderlijke gebaren, wat afwijkende gebaren. En dan denkt de hoge priester Eli, die al het een en ander gewend is aan goddelozigheid bij die tabernakel, dat Hanna ook weer zo'n dronken vrouw is, die zich aanstelt en daar half beneveld wat staat te schreeuwen in de tabernakel, of bij de tabernakel. We lezen dat in vers 14. Hoe lang zult gij u dronken aanstellen? En dan zegt Hanna tegen Eli, ik ben niet dronken. Maar ik heb mijn ziel uitgegoten voor de Heere. En ik ben geen dochter Belial als een nietszeggende vrouw of een vrouw die onder invloed in de greep is van de duivel. Maar ik heb tot God gebeden. Ik heb mijn gedachten en mijn verdriet aan de Heere bekendgemaakt. En dan ontdekt Eli dat hij zich geweldig vergist heeft. Hij zegt tegen Hanna, ga heen in vrede. De God Israëls zal u beden geven die gij van hem gebeden hebt. Vers 17. En dan staat Hanna op. Ze droogt haar tranen af. Ze gaat mee met elkaar en ze weet, God heeft gehoord. Nou wil ik vanavond een paar dingen zeggen over dat gebed van Hanna. Hanna dus de moeder van Samuel. En als we dan eens even kijken, dan zien we in dat gebed van Hanna in de eerste plaats dat er heel veel nood is. Nou is er een spreekwoord en dat zegt nood leert bidden, maar dat is niet waar. Nood kan ons ook leren vloeken. In de Tweede Wereldoorlog was er veel nood. En in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog was er een grote crisis, een economische crisis. Maar dat heeft de mensen niet dichter bij God gebracht, integendeel. Dat zo ook vandaag de dag. Er gebeuren erge dingen in de wereld. En je zou wensen dat de mensen dat tot bezinning kwamen, massaal. Maar dat is helaas nog weinig van te bespeuren in onze samenleving. Het enige wat we bespeuren, hoe kunnen we zo gauw mogelijk weer naar dat oude, zondige leven terug? Dat is eigenlijk best wel erg. Dat God zulke dingen zegt en ja, de mensen eigenlijk maar weer zo gauw mogelijk terug kunnen naar dat zondige leven. Hanna heeft ook nood. Maar die nood die wordt in haar leven geheiligd. En uit de diepte gaat ze met haar nood naar God toe. Ze zoekt het in die tabernakel. En ze bidt aan. Vers 10. Zo bad zij tot de Heere en weende zeer. Het is geen koud gebed, geen ongevoelig gebed. Een vurig gebed, zegt haar ziel, uitgegoten, zwaar leeggegoten voor het aangezicht Gods. De Heilige Geest gebruikt nood om Hanna daar te brengen. Ken u dat ook, dat geheim? De apostel Paulus is er ook van. Die spreekt over een engel van de Satan die hem met vuist versloeg. En dat is heel erg zeer. Het bracht hem wel bij God. En bij de genade Gods. Zo kan de Heer de nood gebruiken om mensen dicht bij hem te brengen en te houden. Denk ook aan de Canaanese vrouw, die had een heel ziek kind, doodziek kind. En in haar radeloosheid en in haar hopeloosheid gaat ze naar de Heer toe. En ik denk ook aan de bloedvloeiende vrouw, die 12 jaar ziek was en al het geld kwijt was en geen gezondheid meer had. En die hoort van de Heer Jezus en die gaat naar hem toe. Dat zien we nou hier ook. Nood kan gebruikt worden door de Heilige Geest om, ja, om ons te brengen bij de zaligmaker. Kent u dat ook in uw leven? Wat hebben de slagen in uw leven u gebracht? Misschien heb u een kind verloren. Kan, hè? Wat heeft u gebracht? Misschien heeft u uw man of uw vrouw verloren. Waar heeft dat u gebracht? Heeft dat ook winst opgeleverd in uw leven? Misschien heeft u andere hele ingrijpende verlies in uw gezondheid. Misschien hebt u een herseninfarct gekregen, een hartinfarct. Misschien heeft u wel een ernstige ziekte dat u niet meer beter kunt worden. Waar heeft dat ons gebracht? Hier lezen we een voorbeeld van een vrouw die door de nood bij de Heere terechtkomt. Maar de Geest brengt haar bij God. Dat is onderwijs, belangrijk onderwijs. Dat we zo eens de slagen in ons leven krijgen op te merken. Dat ze ons brengen, net als de Canaanese vrouw en als de bloedvloeiende vrouw en als Paulus en als Hanna, aan de voeten van de Almachtige God. Dat Hij ons helpen. Dat Hij ons genadig wil zijn. Nou, nog iets. Er is dus nood in dit leven, Hanna. Er is ook ernst in het leven. Kijk. Bidden, dat is spreken met God. En als wij zo met iemand praten, dat kan altijd gebeuren, dan heb je wel eens mensen die met je praten en doen het zomaar gedachteloos. Het komt heel veel voor, gedachteloos praten. Of dat we dingen zeggen die we 5 minuten later alweer vergeten zijn. Dat kan ook zo met ons gebed leven. Of soms wakker worden dat we dan bidden. En dat we dan een paar dingen zeggen en dan, ja, een kwartier later weten we al niet meer. Wat hebben we nou, heb ik eigenlijk wel gebeden? Heb u misschien ook geweest? Dat je eigenlijk zo automatisch en met zo'n automatisme uw handen vouwt voor het eten. Of 's ochtends als u wakker wordt of 's avonds u slapen gaat. Dat u helemaal niet meer weet wat u eigenlijk gezegd hebt. Hoe is dat nu in het gewone leven? Als je iemand ontmoet en die praat met je. En je merkt gewoon van ja, hij zegt wel van alles, maar hij meent er eigenlijk niks van. Hij zegt wel van alles, maar hij is er helemaal niet bij met zijn hoofd. Zo iemand neem je niet serieus. Het is ook eigenlijk wel een belediging, hè? Je ervaart dat soms ook als grievend. Nou. Hoe komen wij nou vaak bij de Heer? Moet dat niet buitengewoon grievend zijn voor God? In de eerste plaats dat mensen helemaal niet tot hem bidden. Mensen die hij elke dag de zon over laat opgaan, die helemaal niet tot hem spreken, dat ook niet doen. Dat is erg grievend. En in de tweede plaats is het ook niet erg grievend voor God. Dat de mensen die hij gemaakt heeft, geschapen, die hij tot eer van hemzelf heeft geschapen, dan wel met tot hem bidden, maar eigenlijk amper weten wat ze zeggen. Gedachteloos. Hoe is het nou bij Hanna? Nou, ze heeft haar hart uitgegoten. Hanna wist heel goed wat ze deed. Ze wist heel nadrukkelijk wat ze deed. Ze heeft dat met ernst en met de drang van haar hele hart gedaan. Je kunt denken aan het Nieuwe Testament, waar de Heer Jezus het heeft over een weduwe en een onrechtvaardige rechter. En die weduwe die komt elke keer weer opnieuw bij die rechter. Doe mij recht. En ze houdt aan, net zo lang, totdat die rechter haar hoort. En dan zegt de Heer Jezus aan het einde van die gelijkenis: zou God nou dat geloof vinden als het terugkomt de aarde? Dat biddende leven van Hanna, dat biddende leven van Daniel, dat biddende leven van Mozes, dat biddende leven van de Heer Jezus, die in Johannes 17 een indrukwekkend gebed heeft uitgesproken, in de nacht waarin hij verraden werd. Hier bij Hanna zien we dat oprechte gebed komt op uit de nood en het wordt doortrokken met een diepe, diepe ernst en oprechtheid. En tenslotte nog iets. Er is veel van te leren van deze geschiedenis. Ook voor het gebedsleven. Nu wordt Hanna heel ruw aangesproken door Eli, vers 14. Hanna legt uit dat ze niet dronken is. Ze wordt niet boos, maar ze legt het uit. En dan zegt Eli: ga heen in vrede. De God Israël zal u beden geven. Als u nou zo door iemand wordt behandeld, de hoge priester. En dan leg je het uit en dan zegt die man daarna: ga heen in vrede. Zou je dat geloven? Zou je zeggen: wat ben ik daar nou toch dankbaar voor dat Eli dat zegt? Die oude hoge priester die zelfs zijn eigen zonen nog niet goed kon opvoeden. Dus ik denk als u vers 17 leest, dat u denkt van: ja, zou Hanna dat nou wel menen? Hè? Heeft het wel gemeend. Ze heeft daarin de stem van God gehoord. Eli was een hoge priester, een richter ook in Israël. Eli was als het ware de Bijbel toen in Israël. Hij was een profeet van God, een richter door God aangesteld. En ze heeft in die mond van Eli de woorden Gods gehoord. En toen heeft Hanna niet gezegd: nou Eli, dat moet ik nog eens zien. Je hebt me zo lelijk behandeld. Eli, dat, je weet toch wel dat ik onvruchtbaar ben, dat heb je nou net verteld. Nee, dat heb ze allemaal niet gedaan. Wat dan wel? We lezen in vers 18 en zij zeiden: laat uw dienstmecht genade vinden in uw ogen. Alzo ging die vrouw haar weegs. En ze at en het aangezicht was haar zodanig niet meer. Wat is er nou gebeurd? Kijk, wij zouden misschien aan alles twijfelen, eerst maar zien en dan geloven. Dat zegt de mens, ja, je kunt wel van alles horen en die Eli kan wel van alles zeggen, maar eerst maar eens zien en dan geloven. En menselijkerwijs zouden we denken dat Hanna daar met een beetje gebogen schouders wegging en nog eens extra huilde. Zou het nou wel waar zijn? Ja, en Eli heeft dat wel gezegd, maar ja, je weet het maar nooit en zo. Heel menselijk. Maar er staat hier iets anders. Er staat hier dat zij at en het aangezicht was haar zodanig niet meer. Hoe komt dat nou? Dat komt door het ware geloof. Kijk, Hanna heeft uit de nood gebeden. Hanna heeft met ernst gebeden en aanhoudend. Maar Hanna heeft ook met geloof gebeden. Een geloof, gemeente, dat uit zich en dat krijgt handen en voeten, doordat het wat God zegt voor waar houdt, met het verstand en ook met het hart. Zo wordt geloof beoefend. De Heer zei tegen Abraham: in u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. En Abraham heeft dat en heeft daarop vertrouwd. Niet zonder struikeling, maar heeft erop vertrouwd dat God dat zou doen. Hanna heeft dat woord van Eli en in die stem van Eli Gods stem gehoord. Ga heen in vrede. En het ongeloof schudt dan nee. Het geloof zegt ja. Geloof zegt: ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Het ware geloof, dat houdt het woord der belofte over. En dat alleen. En anders niks. Laat ik het voor de kinderen nog iets duidelijks zeggen. Wat is nou echt geloof? En hoe is dat geloof nou? Je hebt een jongetje. En die speelt met zijn vriendjes. Op de straat. Die kinderen. En dat ene jongetje zegt iets lelijks over het gezin waar die jongen uitkomt. En die andere ook. En die zegt: die vader van jou, dat is geen goede vader, want jij krijgt helemaal geen fijn speelgoed en jullie hebben geen mooi huis en zo. En het ene jongetje, dat wordt daarom verdrietig. En dat wel geloof. Aan de andere kant zegt dat jongetje: dat moeten jullie niet zeggen. En waarom niet? Omdat hij zijn vader kent. En de vader heeft hem duidelijk gemaakt: jij bent mijn kind, jongen. En ik ben jouw vader. Het is zijn vader. En alles wat die vader zegt is voor dat jongetje waar. Dat begrijpen we toch? Zo is het ook met de gelovigen. Als dat geloof werkzaam is, hè, dan wordt wat God in de Bijbel zegt waar en waarom. Niet omdat het zo mooi is en niet omdat het zo ons uitkomt en niet omdat we dat zo fijn vinden of zo. Nee, omdat God dat heeft gezegd. En daarom alleen. Het jongetje zegt niet: ja, maar mijn vader heeft een mooi huis en mijn vader heeft... Nee, mijn vader heeft dat gezegd. En zo is het ook met Gods kinderen. En zo is het ook met het geloof. God zei tegen Abraham: ga uit uw land en uit uw maagschap. Ga weg. En ik zal uit Sara, waar je nog nooit een kind had, zal ik je een zoon geven. Uit Sara. Ja, maar dat kan helemaal niet. En de duivel die maakt het natuurlijk ook wel wijs. En een vrouw van 90 jaar krijgt toch geen kinderen meer? God had het gezegd. En dus is het wel gebeurd. Wat is nu geloof? Geloof is geloven. Dat we erop vertrouwen. En enkel en alleen omdat God het zegt en nergens andersom. Niet omdat we er nog wat bij voelen. Niet omdat belangrijke mensen ons dat wel gezegd hebben en daar ook voor alles over kunnen vertellen. Geloven is: God zegt dat in de Bijbel. Gods geest legt dat in het hart. En dan zal ik erop vertrouwen. Waarom? Vanwege die oorsprong. Het is uit God. In Christus. Voor de grootste der zondaar. Dat was het geheim wat Hanna mocht ontdekken. En dat is het geheim dat de Heer aan al zijn kinderen leert, ook vandaag nog. Die houden dat woord over. En die zingen met de dichter van Psalm 56. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. We ontmoeten Hanna. Een nood. Ernst en geloof. Drie dingen waar u over na kunt denken. Als het gaat om die boodschap van de Heer. Ga heen in vrede. Ga heen in vrede. Omdat God dat heeft gezegd. Amen. Psalm 27, vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uw wegen wat daar verder volgt. Eerst gaan we samen danken. We hopen volgende week weer opnieuw een meditatie uit te spreken en we gaan dan verder met 1 Samuel 1, de geboorte van Samuel. In de tweede plaats hebt u opmerkingen of vragen, dan kunt u appen of mailen. Via de website kunt u het mailadres ook wel vinden en zo. En anders appt u als u het 06-nummer heeft. En tenslotte wensen we u allemaal een goede nachtrust, de kinderen ook. Wel trusten en ik hoop volgende keer dat jullie weer allemaal meeluisteren. Allemaal nog God zegen en het nodige toegewenst.